Versie 1 vers 8. Dat het gras verdort en de bloem valt af. Kortom, het vlees gaat voorbij. Alle zienlijke dingen gaan voorbij. Zie je dat er niet een speciale toepassing gegeven wordt nu? Of het gaat over de gemeente, of Israël, de volken, of het koninkrijk verborgen, of geopenbaard, de schepping, of weet je veel wat, of gewoon individueel mens, doet niks ter zake. Het gras verdort, de bloem valt af. Alles gaat voorbij, hoe heerlijk het ook is, en hoezeer het ook een schepping Gods is, het gaat voorbij, want het is verpakking. Het is een tijdelijke omhulling, oftewel, het is een soort van ballingschap, en het ballingschap gaat voorbij. Of dat het ballingschap nou voorbij gaat na 70 jaar, of na 7000 jaar, dat maakt niet zoveel uit. Dat is allebei waar, hè? 70 jaar had ik twee tegelijk in gedachten. Namelijk de ballingschap van Israël en de Babylonische ballingschap. Maar ook over, dacht ik aan het leven van de mens. Maar 70 jaar, maar het gaat voorbij. Want er is maar één ding wat blijft. Dat is niet de verpakking, maar de inhoud ervan. Dat is woord. Dat is logos. Het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. En dat is de, hier vind je dus de gedachte terug inderdaad van Johannes. Woord is, is het onzienlijke, is het inhoudelijke en het krijgt een gestalte in wat dan vlees genoemd wordt. En ook dat is maar tijdelijk, want die tijdelijke verpakking is er op dat daarna de verpakking zou worden weggenomen en de inhoud openbaar zou worden. En dat is wat hier gepredikt wordt en dus wordt er gepredikt het tot stand komen van het nieuwe verbond vanuit het oude, want de letter dood, verpakking, vlees, maar de geest, de wezenlijke inhoud ervan, dat is wat levend maakt en dat is troost. In de Bijbelse betekenis van het woord brengt. Zodat je nou weet wat troost is. Troost is eigenlijk dat het vlees voorbij gaat, oftewel het gras verdort en de bloem valt af. Net het vorige keer, oftewel Sarah sterft, of hè, hoe dat maar heten mag, hè? Toch? Dat hebben we toch ook gelezen vorige keer? Sarah sterft en daarna verschijnt wat anders, hè? Namelijk het woord onze schat bestaat. Dan laten we het eerst even bij, hè? We waren dus bij vers 6 van Jesaja 40, er waar gezegd wordt geroept, in aansluiting met al wat er al eerder gezegd wordt over het roepen en spreken. En dan werd er gevraagd, wat moet ik dan roepen? En dan wordt de inhoud van de boodschap gegeven. En dat is niet zomaar een filosofische gedachte die naar voren gebracht wordt, maar dit is de boodschap. Namelijk, alle vlees is als gras en het gras verdort en de bloem valt af. Dat wil zeggen, het heeft enige heerlijkheid, want een bloem, dat spreekt toch over heerlijkheid. Het heeft wel heerlijkheid, maar het valt af, het verdort. Maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. Wat hebben wij dus nodig? Het woord Gods. En dat is wat later aangehaald wordt. Laat ik dat dan eerst maar even doen. Het wordt later aangehaald door Petrus. 1 Petrus 1 is dat. En hij citeert het letterlijk. Het is altijd leuk om te zien in wat voor verband dan wel. 1 Petrus 1... Ja, 23 moet je dus even erbij meenemen. Daar gaat het om, hè? 23 ook, ja. In de verwijzing staat alleen 1 Petrus 1 vers 25 bij mij, in mijn Bijbel gedrukt. Maar dan mis je de helft. Want je moet vers 23 beginnen. Tot en met vers 25. Vers 23. Gij die wedergeboren zijt, nou dan hebben we het toch over troost, dan zie je de, heb je controle, hè? Of we goed zitten. Troosting, vertroosting is dus wedergeboorte. Of maak recht de weg des Heren. Bereid de weg des Heren. Wil zeggen, word wedergeboren. Word een nieuwe schepping. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Want geboorte vindt plaats uit zaad. En wij zijn geboren uit vergankelijk zaad. Maar we zijn wedergeboren uit onvergankelijke zaad. Uit onvergankelijke zaad. Wat dan wel? Wat is dat dan? In de, ja, de typologie weer, hè. Wat is het dan? Wel, dat is het levende en eeuwig blijvende woord van God. Levende en eeuwig blijvende wil zeggen dat het levend woord van God is, maar levend in de zin van eeuwig leven. En daarom staat het er zo. Een eeuwig leven kun je niet tot één bijvoeglijk naamwoord maken. Anders wordt het eeuwig levende woord van God. Maar in plaats daarvan staat er dan dus het levende, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Ziet u wel, dat eeuwig blijvend is dus de verklaring van leven. Het is dus eeuwig leven. Het levende woord van God, het woord wat niet vergaat. Daaruit zijn wij geboren. En verder kun je natuurlijk lezen dat natuurlijk zaad min of meer levend is. Het hangt er vanaf hoe je daar tegenaan kijkt, maar het brengt leven voor, dus we zullen maar zeggen dat het levend is. Maar dit onvergankelijke zaad blijft ook inderdaad levend. Dus onvergankelijk leven. Want, en dan komt de toelichting, want hoe komt Petrus nou bij deze wat merkwaardige gedachte, deze typologische gedachte, wel ontleend aan Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Gij, namelijk, want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen, zie je wel, dat is de verklaring, alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En in Jesaja stond, alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid, als een bloem des velds. Waarbij je maar beziet dat goede tierenheid en heerlijkheid synoniem zijn, daar gaan we weer. En dan staat er, het gras is verdord of wordt verdord. Of gewoon verdord, maar dan met DT. Hè? Het gras is of wordt verdord en zijn bloem is afgevallen of valt eraf. Maar in feite is dat al gebeurd, want wij die wedergeboren zijn, zijn al verdord, is de gedachte. Dat moet je natuurlijk niet verzuimen even te lezen. Gij die wedergeboren zijt. En dan dus, het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Waarbij hier het gras en de bloem speciaal wordt toegepast op de gelovigen. Dus zo staat het niet in Jesaja, maar hier wordt het speciaal daarop toegepast. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Hoezo woord des Heren? Dan, kijk, dan heb je nou, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Dat is de grondgedachte, het principe. Waarna hij een toepassing ervan geeft en dat is een smallere. Toepassingen altijd smaller. En de toepassing is, dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat wil zeggen, Peter zegt nu, dit is het nieuwe verbond. Oftewel, dit is het evangelie. Dat geldt natuurlijk voor het totale woord van God, in het algemeen. Maar het geldt in het bijzonder, hier in dit vers, voor het nieuwe verbond. En dat is dus de verklaring die Peter geeft van deze uitspraak in Jesaja 40. Maar het leuke is natuurlijk dat vlees is ook woord. Hè? Dat zit er altijd achter, hè? Die gedachte. Vlees is ook woord. Vlees, bazar, is de verkondiging van de blijde boodschap. En de bedoeling is dat het vlees inderdaad de blijde boodschap aanvaardt en verkondigt. Maar dat brengt ons terug, maar weer eerst bij Jesaja 40. Want ik zei net, of daarstraks, die boodschap die gepredikt zou moeten worden, wordt samengevat in vers 6... Tweede helft van vers 6 en 7 en 8. Maar nog smaller wordt het samengevat in vers 8. Want in vers 8 staat hetzelfde als in vers 6, 7 en 8. Dat hebt u hopelijk, hè? Dat zit u wel staan, hè? Want vers 8 begint ook met het gras verdort, de bloem valt af. Maar zo staat het in vers 6 ook al. Alle vlees is gras en al zijn goede tieren, net als een bloem des velds, het gras verdort en de bloem valt af, enzovoort. Het wordt dus herhaald. Nou is de vraag, waarom is dat zo? Wel, in de eerste plaats is het zo dat vers 8 geeft de fundamentele gedachte weer. Dat is het principe. Dat is net zo'n principe als uit Hebreeën. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Waarna hij vervolgens dan vraagt, welk eerste neemt hij weg en welk tweede stelt hij? En dan komt er een lijst. Met allemaal toepassingen. Van eerste en tweede. Hè? En dat is hier eigenlijk ook zo. Het is een principe wat genoemd wordt. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze God bestaat in eeuwigheid. Bij nader inzien, het is eigenlijk hetzelfde als hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat dacht ik niet eens aan, maar dat is het natuurlijk ook. Hè? Want het eerste is het gras en de bloem. En het tweede wat gesteld wordt, dat is wat door het woord, God, woord van God verwekt wordt. Maar dus vers 8 geeft dus de algemene gedachte. Maar vers 7 geeft, als u mij vraagt, een wat speciale toepassing. Er staat namelijk, alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Nou is het ineens enkelvoud. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Waarom staat er nou achter, het volk is gras? Omdat, zoals ik het dan zie, het eerste gedeelte, vers 6 en 7 dus, niet over het volk spreekt, maar vers 8 doet dat pas. Vers 8 doet dat in het algemeen, spreekt over alles en iedereen. En ik beschouw die uitdrukking, het volk is gras aan het eind van vers 7, eigenlijk als het begin van vers 8. Zodat dan vers 6 en 7 niet zozeer over al het volk spreekt in het algemeen, maar meer speciaal over die ene, namelijk over de Heer Jezus zelf. Dat moet wel, want die woordspeling over vlees en het verkondigen van de blijde boodschap, wat immers hetzelfde is, die woordspeling gaat eigenlijk alleen op wanneer het wordt toegepast op de Heer Jezus. Hij is namelijk dat vlees, maar hij is die verkondiger van die blijde boodschap. Hij is dat woord dat vlees geworden is. Leuk, hè? Het woord is vlees geworden, maar kan je dus ook vertalen met het woord is de verkondiger van de blijde boodschap geworden. En dat is niks bijzonders, want dat is nou helemaal zo met het woord, hè? Dat is de verkondiger van de blijde boodschap. Maar deze teksten, die hebben dus een volle betekenis eigenlijk wanneer ze worden toegepast op de Heer Jezus. Daarna of daarnaast worden ze ook in een bredere toepassing gegeven. Maar ik kom daarop omdat er ook zo uitdrukkelijk staat in vers 7. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Want er zijn twee mogelijkheden. Je kunt zeggen, de geest des Heren blaast erin en het komt overeen met geblaasd zijns neus, wat we ooit eens besproken hebben, omdat het ook in Jesaja stond. En dan spreekt het over de toorn Gods die openbaar wordt. En dan onder die hitte van Gods toorn verdort het gras. Onder de verzengende hitte. Dat kan. Maar dat lijkt mij niet zo waarschijnlijk. Om de eenvoudige reden dat in dit schriftgedeelte niet over oordeel gesproken wordt, maar over troost. Kijk, daar heb je nou zoiets. Ik zal in de toekomst ooit nog wel eens een keer een bijbelstudiedag houden over allerlei beginselen in verband met bijbelstudie. Maar ik ben het nog aan het verzamelen, want het is moeilijk om dat op een rij te krijgen. Maar een van de principes bij de bestudering van een schriftgedeelte is natuurlijk in de eerste plaats dat een woord zijn betekenis ontleent aan een zin. De zin waarin het voorkomt. Maar verder is het zo dat een zin zijn betekenis ontleent aan de hele totale context. Ook de verdere context. En uiteindelijk is het zo dat de betekenis van een woord wel kan afhangen van in welk Bijbelboek het eigenlijk staat. Nou, niet de betekenis zozeer, maar wel de praktische betekenis. De toepassing dus eigenlijk. Hè? Het is hier ook zo. Dit hele schriftgedeelte spreekt niet over oordeel, het spreekt over troost. Weliswaar is sprake van dat het oude voorbij gaat, natuurlijk. Anders had er ook niet getroost hoeven te worden. Maar niet het voorbijgaande of het oordeel is het onderwerp. Het onderwerp is juist troost. De verkondiging van een blijde boodschap. En daarom, als ik nou kiezen moet hier in vers 7, dan kies ik voor de positieve betekenis en niet voor de negatieve. Dat wil zeggen, niet voor een oordeel wat hier genoemd wordt. Maar voor het positieve. Als namelijk de geest des Heren ergens inblaast, dan geeft de Heer zijn eigen leven. Dat wil zeggen, hij deelt dat mede. En daar bedoel ik dus mee dat een uitdrukking van gelijke strekking ongeveer, ja, dat is een ander woord eigenlijk, maar voorkomt in Genesis, weet je wel. God blies in de mens zijn adem. Het is een ander woord voor geest dan wat hier gebruikt wordt overigens. Maar God blies in de mens en daardoor werd hij levend. Niet daardoor werd hij geoordeeld. Het was de hete adem Gods, maar adem is altijd warm. Als het goed is, hè? Als het niet goed is, dan is het geen adem, namelijk. Ja, zo is het toch. Dus adem is per definitie hete adem. Wij vinden dat misschien niet al te smakelijk, maar niettemin, het is de uitdrukking van leven. En als de Heer dus, als de geest des Heren ergens inblaast, dan is de eerste gedachte eigenlijk dat het dan dus tot leven komt. Dat daarbij ook het oude vergaat, dat is ook zo. Kijk, God blies in Adam, en toen was het, hij was een klomp leem, zal ik dan maar zeggen. Dat was het daarna niet meer. Daarna was het Adam geworden namelijk. Maar het gaat er niet om dat het oude weg was, dat het compleet weg was. Het gaat erom dat Adam daar tot leven kwam. Dat is de positieve betekenis. En zelfs in de toekomst oordeel komt over de wereld, dan is dat niet om die wereld te oordelen, want dat gebeurt op de jongste dag pas. Heb je dat? Als dus oordeel komt in de zesde bedeling, in de dagen van de grote verdrukking, is dat niet om het oordeel, want het uiteindelijke oordeel komt toch pas veel later. Meer dan 1000 jaar later. Het oordeel van die zesde binding is er namelijk opdat het koninkrijk tot stand zou komen. En daarvoor worden eerst dus de aardse koninkrijken afgebroken. Kortom, al wat hoog is zou vernederd worden en de heuvelen zullen vernederd worden. En al wat krom is zal rechtgemaakt worden en dat soort dingen meer. Dat is dat. Maar niet om het negatieve, maar om het positieve. Opdat namelijk nieuw leven tot stand zou komen. Of dat het koninkrijk zou openbaar worden of hoe het maar heet. En als hier dus gesproken wordt over dat de geest des Heren ergens inblaast, dan ligt er dus veel meer voor de hand te denken dat hij niet alleen blaast, maar dat hij inderdaad daarbij ook nog enige klanken voortbrengt bij het blazen. Dat doe ik een paar uur per dag, nee, maar een paar uur niet, maar wel een uur per dag. Blazen en daarmee klank voortbrengen. Het gaat niet om het blazen, het gaat om het geluid wat erbij voorkomt. En ik dacht aan blaasinstrumenten natuurlijk, maar in de eerste plaats dacht ik uiteraard aan spreken. Dat is ook blazen, spreken, uitademen. Maar daarmee komt het woord. Als er ook staat, hij zal de tegenstander verslinden of hij zelfs verdoen door de adem zijn monds, wil dat zeggen niet dat hij alleen maar blaast, wil zeggen dat hij spreekt. En dan zegt hij, val dood of zoiets zegt hij dan, en dat gebeurt dan ook. Hè? Maar in ieder geval, het is het spreken. Ja. Spreken is namelijk ademen. En kijk, dan wordt het weer filosofie. Misschien, maar het is ook Bijbelstudie. De gedachte is namelijk dat God niet alleen zijn adem in Adam blaast, maar de gedachte is dat God tot Adam sprak. Uiteraard. Wat dacht u dan? Leven is in het woord. God spreekt en dan zegt er zij licht. Enzovoort. Alle dingen zijn door het woord gekomen. En als er dus staat, God blies in Adam, in zijn neusgaten, dan zeg ik, ja, een mooi beeld, is mond-op-mond beademing. Inderdaad, dat kennen we dan, staat in het boekje, weet je wel, bladzijde zoveel met de afbeelding. Dan herkennen wij en zeggen, dat is het dus. Nee, dat is het niet. Het is meer dan dat. Het is namelijk het spreken van de Heer, want met het spreken komt adem mee. En adem is leven. Dus spreken, het spreken van iemand is tegelijkertijd het openbaren of het doorgeven van zijn leven. God spreekt tot de mens opdat hij daarmee zijn leven aan de mens zal geven. Vandaar dat je inderdaad, zoals Petrus het zegt, wordt wedergeboren door onvergankelijk zaad, namelijk door het woord van God. Want met het woord van God komt het leven mee. En daarom kun je het zaad noemen, je kunt het ook adem noemen, maar de functie is volkomen gelijk. Het overdragen van adem is het overdragen van leven, ofwel het overdragen van geest, dat is hetzelfde. God blies op de discipelen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. En wat gebeurde er later, als gevolg daarvan? Ze begonnen te praten zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Dat wil zeggen, er was niet alleen geest gekomen, maar ook woord. En zo is het, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord God. Een mens wordt behouden door het woord van God. Maar je kunt ook zeggen, een mens wordt behouden of ontvangt leven doordat God in hem blaast. Maar het is hetzelfde. Nou, het is bijna magie hoor, dit. Ja. Sommige mensen begrijpen dit niet en dan wordt het magie of occult of zo. Omdat ze het niet begrijpen, hè. Je moet die dingen verstaan. Adem is in hoge mate typologisch. God had het ook anders kunnen maken. Er is ook een andere manier van communicatie mogelijk dan te spreken met adem die je nodig hebt om te leven. Maar het aardige is dat het spreken en leven is eigenlijk hetzelfde. Het is namelijk in- en uitademen.
Als
er
iemand drinkt, dan haalt hij het uit. Mond op mond.
Ja, ja.
En toen die jongen, toen Paulus te lang gesproken had, naar beneden viel, hij was net als dood. Maar Paulus viel bovenop hem.
Ja.
En er kwam het leven ook, was ook nog op ons.
Ja, ademen. Dat is ook. En dan heb je nog een variant ertussen, dat de profeet die gaat op de dode jongen liggen, om zijn eigen warmte mee te delen, en daarna begon hij te niezen. En dat is ook ademen. Precies dat. Niets is kracht van de adem, oftewel krachtige geest. Het is gewoon leven. Ja. Nou goed. Ja, wat typologie is, dat is typologie, gewoon symboliek. Het is gewoon symboliek in de natuur, gewoon. Dingen waar je geacht te kennen. En als je die niet kent, begrijp je de helft niet van wat er in de Bijbel staat, gewoon. Nou. Als dus de geest des heren daarin blaast, dan verdort het gras en de bloem vanaf. De gedachte is natuurlijk toch aan de wind die erover gaat. Zo staat het in een van de psalmen, geloof ik. Hè? Is het niet zo? Iets dergelijks? Is het niet psalm 90? Mozes terug. Psalm, ik... Wij moesten dat tenminste ooit eens een keer leren. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk prangt, maar krachtloos is en teer. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel en haar schoonheid gaat verloren. Het is een van de weinige psalmen die ik nog uit het hoofd ken. Dus zij zal indruk op me gemaakt hebben. Er wordt verwezen naar psalm 90. Hè? Ja. Al heb ik het idee dat de berijmde versie van die psalm dan toch meer ontleend is aan Jesaja dan aan die psalm. Maar er staat, leuk hè, vers 4. Ach heden, waar ik weer in terecht kom. Psalm 90 vers 4. We zijn in de voetsporen van Petrus nu hoor. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Als hij voorbij gegaan is als een nachtwaak, dat is 2 Petrus 3. 1000 jaar als één dag en één dag als 1000 jaar, weet u wel. En dan krijg je vers 5, gij overstroomt hem, zij zijn gelijk als slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert en dat is 1 Petrus 1. Dus Petrus heeft de psalm dus blijkbaar bestudeerd in die dagen. In de morgenstond bloeit het en het verandert en 's avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. En hier heb je de negatieve verklaring. Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En dat is de adem Gods in de zin van oordeel. De Heer spreekt en ademt dus in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Die uit zijn neus, weet u nog. Maar de positieve verklaring is natuurlijk dat hij daarmee zijn eigen leven voortbrengt. En daarop ligt ongetwijfeld de nadruk in Jesaja. Dat is de troostvolle gedachte. Niet van oordeel, dat komt in andere hoofdstukken. En het hebben we al in andere hoofdstukken gehad. Maar hier is het zegening. Het gras verdort, de bloem valt af, de oude mens verdwijnt. Maar de geest des Heren blaast daarin. Waarin blaast de geest des Heren? Wel in de eerste plaats in de Here Jezus. Daar ging het om. In de eerste plaats in de Heer. Deze geest des Heer is dezelfde uitdrukking die later gebruikt wordt ook in Korinthe, weet u wel, de 2 Korinthe 3. De letter dood, maar de geest maakt levend. En de geest, of de Heere nu, is de geest. En waar de geest des Heer is, daar is vrijheid, staat daar. En daar heb je het hele verhaal weer bij elkaar. Namelijk het oude en nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is de bediening des geestes en die geest is de Heer. Nou, er staat, de Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is. De geest namelijk de Heer betekent het dus, hè? Leuk is dat hè. De geest des Heeren is de geest namelijk de Heer. Waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. En vrijheid is er wanneer men verzameld is, terugverzameld is uit de ballingschap. En waar, dus waar het woord geopenbaard is. Of waar men verlost is van het vlees. Precies hetzelfde. Al die dingen die vind je hier in principe terug. Want de geest des Heeren is de geest van Christus. En die geest van Christus is dus de Heilige Geest gewoon, hè? En de eerste keer als de Heilige Geest zo in deze uitdrukking letterlijk in de Bijbel genoemd wordt, is in Jesaja 51, Psalm 51, waar de Heer bidt, neem uw Heilige Geest, nieuwe uitdrukking, voor het eerst. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En dat is gebeurd. Die geest is dus inderdaad ingeblazen in hem, in die Heer, waardoor hij opstond uit de dood. Dus de geest des Heeren heeft in de eerste plaats te maken met de opstanding van Christus. En vervolgens kun je dan het vers op ons van toepassing brengen, want de Heer blies ook op ons. En dus droeg hij zijn Heilige Geest over, weet u nog, op de discipelen in de opperzaal. Ontvang de Heilige Geest, zei hij, op de dag van zijn opstanding, niet op de dag van Pinksteren. Eerste paasdag was het. Ontvang de Heilige Geest. En zo was het geest betaamd, men merkte er niet veel van. Maar dat heb je zo met geest. Pas later, bij de gelegenheid van de Pinksterdag, manifesteerde die geest zich. Maar die was er toen al een poosje. Al 50 dagen. Leuk is dat, hè? Zullen we even doorgaan? 50 dagen, die 50 dagen vanaf de opstanding tot Pinkster zijn een beeld, onder andere, maar zijn een beeld van onze bedeling. Waarin de geest er wel is, maar waarin de wereld er niets van merkt. Want wij zijn verzameld in de opperzaal, wij hebben deel aan zijn opstanding, de Heer is aan ons verschenen, met de deur dicht, de wereld buiten weet er niks van. He? Nee, ze kunnen wel bij ons binnenkomen kijken, maar buiten is hij niet. En daar blies de Heer op ons, de Heer heeft op ons geblazen en zijn leven aan ons medegedeeld. We hebben die geest ontvangen, maar die wordt niet gemanifesteerd in de wereld. Dat komt pas later, namelijk in de 6e bedeling. Want dan zal het evangelie van het koninkrijk ook inderdaad aan de volken en aan de wereld dus gepredikt worden. Dat verhalen ze, hè? Zodat de uitstorting van de geest officieel, die officiële uitstorting daar op de Pinksterdag, inderdaad ook via deze lijn overeenkomt met het einde van de 7e week van Daniël. Wanneer werkelijk de profetie van Joël helemaal in vervulling gaat. In ieder geval aan Israël. Er is ook niet alles mee gezegd natuurlijk. Maar zo loopt die lijn. En verder zou men in verband met die geest des Heren in ieder geval moeten denken aan Jesaja 61 vers 1. Want we zijn nu in Jesaja. Jesaja 61 vers 1, waar deze geest des Heren zelfs heet de geest des Heren Heren. Het wordt de term nog groter gemaakt. De geest des Heren Heren, de geest van Adonai Jehovah. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Maar, u zult zien als dat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, in Lucas 4, dan staat er weer een ander voegwoord tussen, in plaats van omdat. Is dat weer iets anders? Ik weet niet precies wat, maar dat doet er ook niet toe. Voegwoorden, dat is maar wat je zelf denkt te moeten gebruiken. Maar uit de voegwoorden trekken wij altijd conclusies. Dat moet je dus in de Bijbel nooit doen, hè? Want voegwoorden, dat zijn rare dingen. Dat is alleen specie, lijm, om de dingen te voegen. Ja, meer niet. Voeg zinnen aan elkaar. En in welk verband? Dat moet uit die zinnen zelf blijken. Niet uit het voegwoord, maar uit de zinnen. En omdat wij er te dom voor zijn, hebben wij voegwoorden uitgevonden in allerlei soorten en maten en kleuren. Maar in de vertaling is dat erg lastig. Want het punt is dat het enige verband tussen deze beide uitdrukkingen is dat ze synoniem zijn. Ze betekenen hetzelfde, namelijk de geest des Heren is op mij, is hetzelfde als de Heer heeft mij gezalfd. Want waarmee is hij dan gezalfd? Ja, met de geest zeggen we dan, maar dat is overdrachtelijk taalgebruik. Met olie namelijk. Maar olie is een beeld van de geest. En in het Nieuwe Testament wordt dat samengetrokken, dan krijg je echt overdrachtelijk taalgebruik, waar gezegd wordt dat wij gezalfd zijn met de Heilige. De Heilige Geest is de gedachte uiteraard. Maar inderdaad, het is hetzelfde. De Geest des Heren is op mij. Oftewel, de Heer heeft mij gezalfd. Oftewel, ik ben opgestaan uit de dood, want dat is hetzelfde. Toch? Dat is hetzelfde. Dan zien we, daar hadden we het vorige week ook over. Zo werd hij de Messias, door zijn opstanding uit de dood. Zo ontving hij de Geest van Christus. En dan staat erachter, wat er in de psalmen ook altijd achter staat, om blijde boodschap te brengen, en ik deed het niet met opzet, ik wist het echt niet zo uit het hoofd, maar hier staat dus ook bazar, het vlees, bazar, maar nou vertaald met om blijde boodschap te brengen. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, oftewel aan de nederigen. En dit woord, dit vers, dit loopt dus echt parallel aan Jesaja 40. En ik zei, zulke dingen staan ook in de psalmen. Heb ik die zondag aangehaald of wanneer was dat? Ik weet het niet meer hoor. Nee? Waar heb ik dat dan aangehaald? Oh ja, ik weet al, vrijdag, vorige week vrijdag, naar aanleiding van psalm 40. Dat er zo vaak in de psalmen staat, gesproken wordt over de opstanding van de Heer, waarna er staat, en ik zal uw naam verkondigen in het midden van de grote gemeente en ik zal u lof zingen enzovoort. Er staat er steeds van dat hij na zijn opstanding zou spreken. Dat is leuk om even op in te gaan, want in de pauze hadden we het er ook even over die gedachte. Dat moet ik dan eerst maar even toelichten. En we hadden het in de pauze even over dat verschijnsel. Dat Israël weliswaar de Messias verwierp, de Heer verwierp. Maar dat wij niet moeten denken dat dat gebeurde voor zijn opstanding. Dat gebeurde namelijk na zijn opstanding. Niet ervoor. Ja, daarvoor aanvaarde men hem niet. Zo is het wel. Maar daarvoor wist men ook nauwelijks wie hij was. Het werd ook niet openlijk gepredikt. Het werd echt niet openlijk gepredikt. Het enige wat gebeurde voor zijn opstanding was dat verwezen werd naar de Oud-Testamentische geschriften. Opdat men daardoor zou weten wie hij was. Maar het werd dus niet openlijk gepredikt. Er werd alleen naar schriftlezing gedaan. Maar dat is niet openlijke prediking. Openlijke prediking is niet dat je zegt, wat staat er in de Bijbel? Of heb je dat en dat hoofdstuk wel eens gelezen? Of wat betekent het als er staat, dat is niet prediking. Dus er werd ook niet gepredikt. Er werden hooguit vragen gesteld over de Bijbel, of er werd naar verwezen. Maar er werd niet openlijk gepredikt. Dat mocht namelijk niet. De Heer zei het ook, verbood het ook. En voor zover het toch staat dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt werd, weten we nu wat het betekent. Het betekent hooguit dat inderdaad de profetieën werden aangehaald waarin het beloofde koninkrijk genoemd wordt. En waarin ook gezegd werd dat men zich dan tot de Heere zou moeten bekeren. Maar de openlijke prediking vond pas plaats na de opstanding van Christus. Want toen was hij ook degene die was aangekondigd, namelijk de opgewekte Christus. Degene die nieuw leven had tot stand gebracht, oftewel de trooster. En toen de Heer stierf, omdat men hem verwierp, zei hij, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dus wisten ze het echt niet. En hij zei ook, wie gezondigd zal hebben of gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, dat was hij toen, het zal hem vergeven worden. En vandaar ook dat gebed, namelijk, Vader, vergeef het hen. Want het gaat er niet om dat ze de Heer gekruist hebben. Peter zegt, maak je daarover maar geen zorgen, want God gebruikt dat. God heeft al zo vervuld, hetgeen hij zelf tevoren in zijn raad besloten had, enzovoorts. Dat zegt Petrus ook in zijn prediking, in Pinksteren en meteen daarna. Maar dat is het ergste niet. Nee, het ergste was dat men daarna de opgewekte verwierp. En daar zit de fout. Je kunt een mens verwerpen, nou ja. Maar als je de opgewekte Christus verwerpt, dat is de eersteling van de nieuwe schepping. Als je een mens verwerpt, verwerp je een oude schepping. Dat doet God zelf ook. En per slotverrekening, het oordeel wat over de Heer Jezus kwam, was in overeenstemming met de wil van God. Daartoe was zij gekomen, zei de Heer ook, hè. Maar daartoe ben ik in deze uren gekomen. Liever niet, maar hij was ervoor gekomen, hè. Dat zegt hij toch, hè. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker mij voorbij gaan. Maar, hè? Ja, en meer van die uitspraken. Maar toch, maar daartoe ben ik gekomen. Dat was het waarvoor hij mens geworden was. Dus dat was het probleem niet. Nee, het probleem was dat hij daarna als de opgewekte door Israël verworpen werd. En toen werd hij openlijk gepredikt. Zonder meer. Met toestemming, staat er. Hè? Het was geoorloofd, zei Petrus, om vrijheid te spreken. Nou, daar heb je het. Daar verwierp men hem. De Heer zei ook, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie gesproken zal hebben tegen de opgewekte Christus. Maar hij zei, de Heilige Geest, maar dat is hetzelfde. Zoals ook hieruit blijkt, overigens. Hè? Wie gesproken zal hebben tegen de Geest, het zal hem niet vergeven worden. Want dat is, de Geest is namelijk degene die opstond uit de dood. Oftewel, hij is degene door wie de Heer opstond uit de dood. Zo kun je het ook zeggen, maar het blijft gelijk. Het gaat om de opstanding. Dus de essentie van het begrip Heilige Geest. Vandaar dat het in Jesaja 63 genoemd wordt. Wat was het? Nee, 61. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Want na zijn opstanding kwam de prediking. Na zijn opstanding was ook het nieuwe verbond aangebroken. Toen werd dus ook de blijde boodschap, want dat is het nieuwe verbond, gepredikt. En als je dit vers dus legt naast Jesaja 40 vers 7, dan begrijp je dat die geest des Heren die daar blaast in vers 7 van Jesaja 40, dat inderdaad verband houdt met de opstanding van Christus. Maar tegelijkertijd met zijn dood eerst natuurlijk. Beide dingen zitten erin, net zo goed als ze zitten in het begrip troost. Vandaar dat Psalm 90 over deze dingen van het gras enzovoorts en over de wind enzovoorts kan praten en zeggen dat het spreekt over oordeel. En vandaar dat Petrus het kan aanhalen en hier ook Jesaja 61 en het kan in verband brengen juist met opstanding. Maar het is dezelfde geest die dat doet. Daar moeten we altijd mee oppassen. Trouwens, de geest wordt uitgebeeld door vuur. Ik hoorde dat in de pauze ook even vanaf een afstand. Hoor. Ik heb niet het gesprek gevolgd, maar ik hoorde op een afstand, hoorde ik dat noemen. Dan heb je nou zoiets. De vuur heb je bitter nodig, want je de, ja, dat geeft leven, warmte, licht. Dus warmte, licht is leven. Hè. Dat heb ik aan Johannes gevraagd, die zegt het ook. Hè. Licht is leven en warmte is uiteraard leven. Daar hebben we het net even over gehad al. Dat heb je allemaal nodig, maar je kunt je de danen gaan branden. Het is ook oordeel, hetzelfde vuur. Daar heb je het hele begrip troost ook weer in. Hè. Het verbrandt het oude, maar het brengt het nieuwe tot stand. Zoals het dat ook doet op het altaar bijvoorbeeld. Het vuur vanuit de hemel. Wat het offer weliswaar doet verteren, maar tegelijkertijd doet opstijgen. Beide dingen zijn waar. Je mag nooit één betekenis nemen. Dan ga je in de fout. En het tragische vind ik altijd dat er daarna oneenigheid bestaat over tussen diegenen die aan de ene kant de positieve betekenis aanvaarden en de andere die die negatieve betekenis aanvaarden. Huh? Zo heb je Johannes de Doper zegt, want het is Johannes de Doper die dit altijd zegt. Ik doop je met water, maar na mij komt een die zal je met geest en vuur dopen. Dan bestaat er ook een misverstand, hè? Het bestaande misverstand is namelijk dat men de tegenstelling op de verkeerde plaats zet. Dan heb je weer zo'n fout in de verklaring van het schriftgedeelte. Men ziet wel een tegenstelling, maar op de verkeerde plek. De tegenstelling is tussen water en vuur. Ik doop je met water, maar hij doopt met vuur. Bij nader inzien is vuur ook een soort water. Vloeit ook uit enzovoort. Hè? Maar goed, dat maar even terzijde. Maar de tegenstelling is tussen water en vuur. Johannes doopte met letterlijk water. Maar het vuur wat hij bedoelt is niet letterlijk vuur. Wat het dan wel is, zegt hij erbij. En dat is dus niet een tegenstelling, maar overeenkomst. Namelijk, vuur is geest. Dat zegt hij dus ook. Ik doop met water, maar na weer komt een, die zal hij met water en... Of zal hij met geest en met vuur dopen. Zodat, als er stond water, ik doe met water en hij doet met geest, dan heb je geen tegenstelling. Dan heb je gewoon twee dingen die... Ja, wat er nou voor aardigheid van is. Maar hij geeft de tegenstelling aan en zegt, ik doop met water, maar hij doopt met vuur. Want water en vuur vormen een tegenstelling. Alleen het vuur is een beeld van geest, dat is alles. En daarna zijn er, die zien de tegenstelling verkeerd, die zien de tegenstelling tussen geest en vuur. En dan krijg je dus een toepassing. De toepassing zal er zijn dat wij worden met de geest gedoopt nu en in de toekomst komt de grote verdrukking en dat is het dopen met vuur. Want je kan maar beter niet met vuur gedood worden. En dan denk je, die arme apostelen dan op de Pinksterdag, werden die nou gedoopt met de geest of werden die nou gedoopt met vuur? Want we hebben nou een tegenstelling geleerd. Nou, dat bleek geen tegenstelling te zijn. Het was al een overeenkomst. Vuur is een uitbeelding van de geest. Dus, die geest werd daar actief en dus werd het vuur actief. Als illustratie van deze dingen. Zodat daar in zekere zin die uitspraak van Johannes de Doper vervuld wordt. Ik geloof zelfs dat het erbij staat bij gelegenheid ergens in Handelingen. Het wordt in ieder geval in Handelingen een keer aangehaald, dacht ik. Nou, hoe dat ook zij, je moet de tegenstelling dus wel op de goede plaats lezen. Vuur is namelijk, het brengt wel oordeel over het oude, maar dat is zo omdat het juist het nieuwe brengt. Nou, dat is wat je in deze verse van Jesaja ook tegenkomt. Maar ik zal nog wat aanhalen. Ik neem te veel dwarsstraat. Ik zou aanhalen nog even dan Psalm 40, omdat ik het net noemde. Psalm 40 staat namelijk. Ja, dat gaat eigenlijk over dat onderwerp van oude en nieuwe verbond. Maar ik zal het niet uitgebreid bespreken. Want er zijn drie bandjes van. In Psalm 40 namelijk ligt de kern en dus het hoogtepunt, zoals altijd bij die dingen, niet aan het eind van het verhaal, maar in het midden. Namelijk in vers 7 en 8 en 9. Waar staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, uit het Oude Testament. Gij hebt mij de oren doorboord. En het slachterspijsoffer is een oud-testamentische instelling. Het doorboren van het oor is ook een oud-testamentische instelling in verband met die slaaf die in het sabbatjaar, of althans het zevende jaar, vrij zou worden en die dan toch bij zijn baas wil blijven. Dan wordt hij met zijn oor tegen de deur aangeprikt. Ik denk altijd aan die uitdrukking, ik ben met mijn neus tegen de deur aangeliept. Maar dit is, ja, dat is een andere, hè. Maar dit is met het oor tegen de deurpost, de deur dus eigenlijk gewoon, geprikt. Dat is een uitdrukking van tot geloof komen. Het oor wordt doorboord, wil eigenlijk zeggen, het oor wordt doorgespoten, doorgeprikt, of hoe het maar heten mag, zodat er nou wat in kan. Dus dat is ook een oud-testamentische instelling. Dan vervolgens, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Dat zijn ook oud-testamentische instellingen. Kortom, ze zijn allemaal oud-testamentische instellingen. En dan, toen zeide ik, zie, ik kom. En dan komt de clou. In de rol des boeks is niet zozeer geschreven over slachtoffer, spijsoffer, oren doorboren, brandoffer, zondoffer, etc., etc. Maar in de rol des boeks is van mij geschreven. Want slachtoffer en spijsoffer, doorboren van de oor, brandoffer en zondoffer spreekt over mij. Daar heb je het. Oftewel, slachtoffer, spijsoffer, oren doorboren, brandoffer en zondoffer is verpakking. Litter, vlees. Soms al, in de meeste gevallen letterlijk. Al deze uitdrukkingen is in de meeste gevallen letterlijk vlees. Inclusief het vlees van het oor. Maar daar ging het niet om, dat was verpakking. Want de werkelijke inhoud, de geest dus, dat is de werkelijke inhoud, is Christus. In de rol des boeks is van mij geschreven. En hij toonde hun, uit, beginnende bij Mozes en uit al de profeten, enzovoort. Dat is de opgewekte Christus, die de wet ter hand neemt en de mensen laat lezen. En wanneer deed hij dat? Na zijn opstanding. En liet hen zien dat de Christus moest lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Heb ik zondag vergeten? Nee, wel genoemd. Maar ik zei dus ook zo'n verhaal, of zoiets zeker, over Emmausgangers. Ja, maar er stond ook, zo moest de Christus lijden en zijn heerlijkheid ingaan. Het was die heerlijke Christus die daarnaast aan liep en het hem vertelde. Waarmee je maar weer ziet dat hij dus al verheerlijk was. Toen. Maar dat even terzijde. Maar hier staat, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zei hij dus ook. Dat was deze wil. En vervolgens, uw wet is in het midden mijns ingewand. Dat is dan wederzijds, want hij was in de wet en de wet was in hem. En eigenlijk, God, dat ben ik vergeten, die bespreking van Psalm 40. Eigenlijk is dit ook een verwijzing naar de machine, heb ik het toch niet vergeten. Dus eigenlijk is het ook een verwijzing naar het Oude Testament, want het is een verwijzing naar de Ark des Verbonds. Want de wet was in de Ark des Verbonds. Ja, een van de keren. Ik heb alle drie de avonden heb ik over dit vers gesproken. Eén keer ernaartoe, één keer alleen daarover en één keer daarvan af. Ja, dus dat is heel goed gegaan. Ik zal het wel een keer genoemd hebben. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Maar ik zeg altijd met deze psalm mee, uit vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons vele gemaakt. Waarom zeg ik dat? Wel als excuus, want het staat achter. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. In orde, in volgorde betekent dat. Je weet nooit waar je beginnen moet en waar je eindigen moet. En zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Nou, zo gaat het me precies als ik moet spreken over die volgende verzen. Je weet niet waar je beginnen moet, je weet niet waar je eindigen moet, je weet geen volgorde. Want het is, en dat komt omdat het in het Oude Testament in principe verborgen is en het is hier en daar verborgen. En waar begin je dan? Nou, bij wat je maar tegenkomt. En ik, als ik praat, doe ik het ook zo, bij wat me maar in de gedachten schiet. Meestal schiet me in de gedachten waar ik gisteren over gesproken heb, of eergisteren, of afgelopen week, voordat het er nog eens wat herhaling in zit. Maar zo gaat het nou eenmaal. En elke keer is het anders. Maar het komt omdat inderdaad in dit hele Oude Testament gesproken wordt over de Christus. Niet systematisch, maar wel continu, altijd. In de rol des boeks is van mij en ook uitsluitend van mij geschreven. Dat staat uiteindelijk ook in een van de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Hè? Dat het zo is. Daar staat het getuigenis van Jezus. Dat is de geest, de inhoud dus. Niet de verpakking. De inhoud, dat is de geest der profetie. En de profetie is de hele Bijbel. Dat is de betekenis ervan.
Hm? Het Oude Testament alleen in het slot. Maar geen sleutel.
Eigenlijk is dat zo, ja. Ja, ja. Ja, wij hebben de sleutel. Ja, je moet de sleutel hebben.
De Nieuw Testament is geloven. Die hebben vaak alleen maar de sleutel.
En die hebben slot niet, hè? Die kunnen de deur niet vinden. Die hebben wel een sleutel, ja. Er is altijd gedoe om slot en om de sleutel. Er staat ook ergens dat hij aan een spijker gehangen is. Weet, nou, er staat, weet u nog, in Jesaja ergens?
De broer uit Engeland zei dat al. De gelovigen uit de heiden, die hebben de sleutel.
Willem Jones?
Nieuw Testament. Oh. Mark.
Oh, Makagan. Ja, dat is ook zo, ja. De sleutel der wijsheid of de sleutel uit het huis van David, dat is hetzelfde, hè. Die is zoek. Die heeft men verzoek gemaakt. En met name, er staat weer in de schrift dat met name de theologen hem zoek maken. Farisee, dat wordt helemaal gezegd. Jullie hebben de sleutel weggenomen. Jullie hebben de sleutel weggegooid. Het is een heel bekend principe, hè. Dingen op slot doen en dan de sleutel weggooien. En ze strijden ervoor om de deur dicht te laten. Heeft God gesproken? Jawel. Wat heeft hij dan gezegd? Nou, hij heeft gezegd, maar dat is niet zo. Hij bedoelde wat anders. Dus kom er maar niet aan. Laat er maar mooi staan. Dan mag je ook niet aankomen. De Bijbel is zo heilig dat je hem vooral dicht moet laten. Van kaf tot kaf, buitenom. Een groot, hè? Met een groot slot erop. Ja, bij Lot zat de deur dicht, ja. Nee. Hebben ze ook niet nodig. Boven. In werkelijkheid is men er gewoon bang voor, hoor, voor de Bijbel. Nou ja. Even terug dan naar deze psalm om het verhaal af te maken. Er stond dus, ik kom, de komende sterke is, dat is Boas. Kom, ik kom, dat is Bo, hè? Bo. Ik kom. Boas, of Boothes bij de Grieken. Ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Maar de nadruk is niet ik kom, dus de nadruk ligt op ik kom. Gij hebt geen rust gehad aan die offers. Maar ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God. Let op dat mijn, het bezittelijk voornaamwoord. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Want... Maar er staat gewoon en, maar ik neem maar een ander voorwoord deze keer. Uw wet is in het midden mijns ingewands. En zoals gezegd, dat is te verwijzen naar de Ark des Verbonds, waarin de wet bewaard werd. Dat is een beeld van de Heer. Dus zijn allemaal verwijzingen naar het Oude Verbond, die spreken over het Nieuwe. En dat is wat hier ons ontsluierd wordt. Hier vind je dus eigenlijk de sleutel, toch? Alleen die sleutel haalt men weg door te zeggen, er staat Davids psalm, dus is het Davids psalm. En dan zeggen wij, nee, dan, wij weten dat David de profeet is. Hè? En die is nooit uit de dood opgestaan tot op heden. Dus heeft die profeet gesproken over zijn zoon. Dat zeggen we dan met Petrus mee in zijn eerste toespraak van Handelingen 2. Waarbij overigens bij die gelegenheid in Handelingen 2 Petrus zelf de sleutel gebruikte, want hij opende. Hè? Of hij ontbond, het oude verbond. Of hij bond, het nieuwe verbond. Hij gebruikte de sleutel.
Daarom moest hij ook naar de hoofdman in Handeling 10.
Dat is ook zo.
Omdat hij de sleutel had.
Omdat hij de sleutel had. Zeker wel. Heel goed. En dan staat er dus. U werd in het midden mijn zin gewat. In mijn binnenste betekent dat. En dan. Ik bood met de nadruk nog steeds op het ik. Niet al dat andere. Niet het oude verbond. Niet Israël. Maar ik boodschap de gerechtigheid. Het recht dus. Dan zijn we weer bij recht, hè? Ik boodschap de gerechtigheid. Zijn we weer terecht. Let u even op het woord terecht. Met een spatie ertussen. Zijn we weer terecht bij het recht gekomen. Als je de juiste plaats bent, dan ben je op de rechte plaats. Dus terecht. Iets wat terecht is, dat was iets wat verloren was. Dus ook weer terecht. Het zit allemaal in die begrippen, hè? Uw gerechtigheid bedek ik niet. Nee, ik moet vers 10 nog lezen. Hè? Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. De uitgeroepenen, Kahal. Degene die geroepen zijn. Let wel niet in de wereld, maar wel in de gemeente. Want deze dingen worden bekendgemaakt aan gelovigen. Nu aan de tegenwoordige gemeente. In de toekomst uiteraard aan die gemeente die dan ontstaat. Dat is dan weliswaar niet het lichaam van Christus. Wel de bruid overigens, maar niet het lichaam van Christus dan, hè. Want in de toekomst heb je ook zo'n gemeente natuurlijk, hè, van gelovigen die uit de volkeren verzameld worden. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, heren. Maar zij onder het oude verbond deden dat uiteraard wel. De lippen werden wel bedwongen. Ik hield het woord voor zich en in onze dagen is het nog zo. Zodra je over de Bijbelse dingen begint, zeggen ze dat het voor iedereen persoonlijk. Daar kun je zomaar niet over praten. Maar daar bedoelen ze mee dat het helemaal leeg is van binnen. Er komt niks uit, maar dat is niet omdat het er niet uit wil komen, omdat ze het er niet uit willen laten, maar omdat er domweg niks in zit. Zo is het. Leeg is het. Ijdele gedachten, ijdele overdenkingen. Maar hier staat, zie, mijn lippen bedwing ik niet. Dat kan ook moeilijk, want als het hart vol is, dan loopt de mond over. Dan kun je moeilijk zeggen, maar ik hou mijn mond. Hè? Er zit gewoon niks in als je je mond houdt. Nou, of te weinig dan, vooruit. Hè? Iets zwakker zeggen dan, hè. Voor de gevoelige typen onder u natuurlijk. Hè? Er zit er te weinig in. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Maar tegen Peter zegt hij, denk erom dat je je lippen bedwingt. Dat je er nog niet over praat. Eerst wachten tot de Zoon des Mensen uit de dood is opgestaan. Dat was, heb ik ook niet aangehaald zonder, was bij de berg der verheerlijking. Daar verscheen de Heer als de verheerlijkte op die berg. En toen gingen ze uiteindelijk van de berg af. En toen zei de Heer tegen zijn discipelen dat ze er niet over mochten praten totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Want door zijn opstanding, in zijn opstanding, verschijnt hij als de verheerlijkte. Daar begint zijn verheerlijking. Of begint het, ik bedoel, niet dat het lang duurt voor het voltooid is, maar ik bedoel, daar is hij de verheerlijkte en vanaf dat moment. En vanaf dat moment worden de lippen dus niet meer bedwongen en toen zei Petrus dus ook, het is mij geoorloofd vrijheid tot u te spreken. Zodat je maar ziet, de bedwongen lippen, dat is de situatie onder het oude verbond. En die situatie wordt met name bedwongen in de laatste dagen van het oude verbond, opdat niet te vroeg zou uitlekken wie hij was. Want als zij de heerlijkheid gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. Nou, er staat indien zij de verborgenheid gekend hadden. Maar ik zei heerlijkheid, dat was niet een verspreking, maar dat zeg ik omdat in diezelfde verse uitdrukkelijk staat dat de verborgenheid heerlijkheid is. Dat gaat over heerlijkheid. Verborgenheid is een verborgen koninkrijk en dus is het ook verborgen heerlijkheid. Dat staat daar ook. Want dat heeft God verborgen gehouden en bedekt. Dat was tot heerlijkheid van ons, staat er. Dus de verborgenheid wil zeggen, het is een verborgen heerlijkheid. En die moest verborgen blijven, omdat als het te vroeg openbaar zou worden, zouden ze die Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat moest wel gebeuren. Dus daarom werd het verborgen gehouden. En werden de lippen bedwongen. Niet alleen in die dagen, maar alle dagen van het Oude Testament uiteraard, vanaf Adam.
Wie zijn dan die zij?
De oversten.
De oversten
der eeuw, ja.
Dat is dus Satan.
Ja, dat is in eerste plaats Satan, ja. Want u weet, Satan is een ongelovige. Dat moet je zeggen, dan krijg je een rel. Dus nee, hij weet heel goed, hij gelooft in God en zo. Nee, hij gelooft niet, hij gelooft dat hij bestaat. Ja. Ja, dat is geen geloof. Nee, dat is ook niet een veronderstelling. Het is een zeker weten dat hij bestaat, ja. Ja. Maar dat is nog geen geloofsonderwerping aan iemand, namelijk aan wat iemand gesproken heeft. Zie, Satan is dus een ongelovige. En omdat hij een ongelovige is, begrijpt hij van de schriften ook niks. Wordt in het midden gelaten of je ze lezen kan. Waarschijnlijk wel, want hij kon ze citeren. In Matthäus 4. Toch bij de Heer, de verzoeking in de woestijn, buiten de lege plaats, de wildernis, rechte weg maken. Daar kon Satan hem verzoeken citeren uit de schrift, maar hij begreep het niet. Blijkbaar niet. Anders zou hij de Heer de heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat is het verhaal. Waarmee je treffend geïllustreerd vindt. Dat aan gelovigen, voor gelovigen de dingen wel duidelijk kunnen zijn, maar aan ongelovigen zeker niet. Aan gelovigen wel, omdat van gelovigen verwacht mag worden dat ze het met alle goede wil bestuderen. En dat is noodzakelijk. Omdat de dingen nou eenmaal niet aan de oppervlakte liggen, maar eronder. En daarom is dat ook zo.
Maar die overste deze wereld, dat kan natuurlijk ook zijn, de toenmalige overheid.
Dat is ook zo. Dat is ook zo, maar aan dezelfde Korinthe wordt gesproken over de God deze eeuw. Dus, 2 Korinthe 4 is dat. Hè. Dus het is heus een term die in de Korinthebrief gebruikt wordt. En de overste deze wereld, het is in eerste instantie de overste zelf uiteraard. En dus Satan. Hij heeft het ongetwijfeld niet geweten. Anders betekent het ook niks dat er later staat dat hij in het openbaar is tentoongesteld enzovoorts. Hè? Want het was gewoon zijn disappointment, zijn teleurstelling, hè? Zijn tegenslag. Daar stond hij dan, dacht hij een overwinning behaald te hebben. Maar hij had de slag wel gewonnen, maar de oorlog verloren. Pyrrhus overwinning, ook weer mythologie. Uiteraard. Nou, hoe dat ook zij, er staat vervolgens over de opgewekte Christus. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, heren. Dat is niet een verwijzing naar dat men ten onrechte de lippen bedwong. Zo van, ze hebben het allemaal fout gedaan, nou zal ik het goed doen. Nee, het punt is, onder het oude verbond werd alles bedekt gehouden. Met opzet. Maar nu de Christus is opgewekt en Gods wil volbracht heeft, wordt er openlijk gepredikt. En dat was dus ook de gedachte in Jesaja. Met name Jesaja 61 vers 1. Maar Jesaja 40 natuurlijk ook. En dan staat er, zie mijn lippen beding ik niet. Heren, gij weet het. Wat weet hij? Wel, wat er nu gesproken gaat worden. Want wat geen oog heeft gezien, om dan maar 1 Korinthe 2 te blijven. En het komt trouwens ook uit Jesaja. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Nou, daar gaat het toch steeds over in Jesaja ook. En hier dus ook. En dan wordt nog een paar keer herhaald, staat er zelfs 5 keer, hè, dat hij spreekt in het openbaar. In vers 10 en 11. Gaat nou verder in vers 11 met, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Het is nog steeds in zijn hart en dus in de ark, zeg maar, hè. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Want al die bijzonderheden, deze eigenschappen en kenmerken van het nieuwe verbond worden niet bekendgemaakt aan de wereld, maar wel aan de gelovigen. En dus aan de gemeente, aan de geroepenen. Kahal, aan de geroepenen. Dus wordt tot Jesaja gezegd, roep. En dan wordt er gezegd, wat zal ik roepen? Nou, wat zal je nou anders roepen dan dat de oude mens sterft en dat de nieuwe mens is Christus, de opgewekte. Oftewel, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Nou, zo gaat het hier in deze psalm. Vervolgens ook verder, ga ik maar verder niet op in. Ik ga maar weer terug naar Jesaja, want daar vonden we dus in principe dezelfde gedachte terug. Er moet gepredikt worden. Wel, wanneer dan? En het antwoord is dan, na de opstanding van Christus eigenlijk, want dan wordt er openlijk gepredikt. En wat dan? Wel, dat weliswaar het gras verdort en dat de bloem afvalt, maar dat het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. En toegepast op de Heer Jezus zelf betekende dat Jezus wel zou sterven, maar de Christus zou opstaan. En daarna gaat het verhaal verder in Hebreeën, maar ook gewoon in Johannes. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat is wat wij verkondigen. En Hebreeën hoort altijd naast Johannes. En Hebreeën zegt dus, God heeft tot ons gesproken door de Zoon. En aan zijn woord moeten wij ons houden. Ik heb het al gezegd. Ja, dat is het. Wij leven onder het woord. God, onder de verkondiging van de goede boodschap. Dat is ook bazar. Want de vleeswording van de Heer heeft ertoe geleid dat nu inderdaad de blijde boodschap verkondigd wordt. Zo zit dat. En als je het woord vlees in een bredere betekenis opvat en toepast op de gemeente, dan is de gemeente dus vlees in de zin van zijn lichaam. Maar de gemeente is een pilaar en vastigheid van de waarheid. Zodat ook de gemeente een verkondiger is van dezezelfde dingen. Zo ben je weer rond. Dan vers 9 van Jesaja 40. O Sion, gij verkondigster. Het is vrouwelijk hier. Sion, gij verkondigster, bazaar staat er dus. Dat had ook kunnen vertaald worden met vlees. O Sion, gij vlees, klim op een hoge berg. Maar terecht nu vertaald met verkondigster van goede boodschap. Dat is volstrekt hetzelfde. Het woord voor evangeliseren. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. Die berg is natuurlijk gewoon Sion. Maar het is ook overdrachtelijk bedoeld. Letterlijk is het Sion. De berg Sion, de stad Sion. Het is Jeruzalem. Er staat er trouwens ook achter. O Jeruzalem. Want het gaat hier om een gelovig Israël. Of zullen we maar gewoon met Jesaja zeggen. Het gaat om het gelovig overblijfsel van Israël. Bekende term uit Jesaja, weet u wel, het overblijfsel. Dat is inderdaad verkondigster van blijde boodschap. En inderdaad, ook bij de eerste komst van Christus werd dit vervuld. Bij de tweede natuurlijk ook, maar bij de eerste ook. Want ze moesten bij Jeruzalem blijven, nadat ze de geest hadden ontvangen. En nadat ze het woord hadden ontvangen. En nadat de Heer op hen geblazen had. Bijna letterlijk wat hier staat allemaal, hè. Toen zei hij, blijf gij te Jeruzalem, want gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte enzovoorts. En daarna predikten zij het evangelie, beginnende bij Jeruzalem. Vanaf de hoge berg dus. Beginnende bij Jeruzalem en dan verder. Tot aan de uiterste der aarde. Maar inderdaad, ik breng het nou in verband met de eerste komst en met het begin van onze bedeling. Maar in de toekomst wordt het vervuld op die 144.000, zeker, ja. Dat staat er ook trouwens, want er staat in Openbaring 14, vers 1. Nee, niet vers 1. Ja, wel vers 1. En ik zag en ziet, het lam stond op de berg Sion. En met hem de 144.000, alstublieft. Helemaal letterlijk. Wel, dit is ook een visioen natuurlijk. Maar in ieder geval is de gedachte dat we letterlijk 144.000, ik geloof in letterlijk, maar die letterlijk 144.000 zijn natuurlijk toch de vertegenwoordigers van heel Israël. En dus in meer bredere zin gaat het om Israël. Wat verzameld is, maar wat vanuit Jeruzalem de boodschap zal prediken, opdat de scharen die niemand tellen kan, behouden zou worden. Staat niet zozeer hier, maar wel in Openbaring 7 natuurlijk. Bovendien, er staat ze zongen als een nieuw gezang voor de troon. En in de psalmen vind je dat dus ook. Ja, ik heb ze niet allemaal aangehaald, ik heb alleen 40 maar genoemd. Maar er zijn veel meer psalmen waarover dat spreken, de prediking na de opstanding gesproken wordt. En waar dan ook uitdrukkelijk staat, gesproken wordt over zingen. In het midden van de grote gemeente zal ik u lof zingen. En hier zijn het 144.000, verzameld rondom het lam. Wat staat nadat het geslacht was, weet je wel. De opgewekte dus. En er staat ook, zij zingen, uiteraard. Ze prediken namelijk allemaal dezelfde boodschap, betekent dat hoor. Maar goed, daar zal ik het niet over hebben. Jesaja 40 zegt dus, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Er staat dus twee keer. Eerst O Sion. Sion Bazar, oftewel Jeruzalem Bazar. Vertaald met gij verkondigster van goede boodschap. Er zit nog een andere betekenis achter, een vertaling die ook heel goed zou kunnen. O Sion, vlees, klim op een hoge berg. En Jeruzalem, gij vlees, hef je stem op met macht. Waarmee dan maar weer gezegd is dat deze profetieën ook wel degelijk een letterlijke vervulling zullen hebben. Dat is dan een letterlijk Jeruzalem, een zichtbaar Sion, een zichtbaar Jeruzalem. Want het gaat erom dat die boodschap inderdaad in ballingschap komt. En gepredikt wordt in een zienlijke wereld en dus ook door een zienlijke wereld. Klim op een hoge. Ik moet even de parallelisme zien. Hè. O Sion, en dan laat ik dat bazaar maar even weg. O Sion, klim op een hoge berg. En dan O Jeruzalem, hef uw stem op. En uw stem opheffen wil heus niet zeggen dat je dan op een berg moet staan. Het wil gewoon zeggen dat je met kracht predikt. Maar het een is een beeld van het andere. Het klimmen op een hoge berg wil zeggen dat men inderdaad met kracht zou prediken. Vanaf een verheven positie. Dat is natuurlijk een raar verhaal, terwijl ik hier op het hoge podium u toestaat te praten, spreken. Maar dat is ook symboliek. Dat namelijk het woord met autoriteit gesproken wordt en dus vanaf een hogere plaats. Ik moet eerlijk zeggen, op een kansel krijg ik hoogtevrees. Dat is maar goed ook dat ik daar niet hoef te hangen. Ik vind dat zo raar dat zo'n man aan een bakje aan de muur hangt, hè. Dat vind ik zo raar. Nee, dat meen ik echt. Ik vind het eigenlijk een beetje bespottelijk gezicht, eerlijk gezegd, hè. Dan vind ik dat balkon van de paus vind ik eigenlijk nog wat gewoner, hè. Maar om nou zo'n bakje... Soms is het echt zo, hè. En soms hangen ze maar een paal, hè. Daar, ja, dat heet anders, maar dat heb ik dus niet verstand van. Daar wil ik ook heel geen verstand van hebben, hoor. Maar dan hebben ze een ding aan een... Aan zo'n pilaar hangen, hè. En soms hangt hij aan een beuk. Ja, dat heet een beuk, weet ik ook. Die gaat de beuk erin of zo, ik weet niet. Maar ik vind het altijd maar raar. Maar bijbels is... Wat wij hier hebben, dat is bijbels, hè. Dan wordt er namelijk een houten verhoging in elkaar getimmerd. Dat hebben wij hier ook letterlijk gedaan, van sloophout. Hè? Een houten verhoging gemaakt. En dat staat in de Bijbel, dus daar gaat, klimt Ezra dan op, weet u wel. En vanaf die positie spreekt hij het volk toe. Zo hoort het dus wel. Dat is niet alleen maar om het makkelijk te maken, zodat de mensen de spreker kunnen zien. Maar het is in hoge mate symbolisch. Vanaf de verheven positie. Waar nog bij komt dat deze verheven positie van Sion, dat is namens Sion en dat is de plaats waar de troon staat. Dus eigenlijk wordt er dus gesproken vanaf de troon. Maar het gaat ook over het evangelie van het koninkrijk, wat vanaf de troon dus, de troon van David, gepredikt wordt. En voor zover het van toepassing is op onze dagen, dat is het ook, wordt er natuurlijk gesproken vanuit de hemel zelf. Dat is ook zo.
Ja, je hebt zo gemaakt dat het van bovenaf...
Het komt altijd van bovenaf, ja. Ja. Ja, maar dat is het hele verhaal van dat het hoofd bovenaan zit. Dat is lang niet bij alle dieren zo. Bij de mens wel. Hoofd omhoog, het hart naar boven. Ze hebben de mens in overeenstemming met het lied gemaakt, denk ik wel eens. Hè? Maar dat hoort nu eenmaal zo, omdat het hoofd de uitbeelding is van Christus zelf. Hij is degene die spreekt en het hoofd zit dus bovenin. Ja, dat mag ik je eigenlijk niet vertellen, want het staat op een bandje. Maar dat zat dus ook het geheim van, dat, van die mantel van de hoge priester. Die blauwe, weet u wel? De mantel heet dat. Hè? Die wordt... Ja, dat kan ik me zo gauw niet vertellen. Misschien dat ik er volgende keer er nog wel over struikel. Omdat hier nog meer van die dingen genoemd worden. Maar die mantel is eigenlijk een beeld van de schepping als zodanig. Als die beschreven wordt, dan wordt er gezegd dat het een stuk kleed is. In elk geval hemelsblauw. Dus je praat al sowieso over de hemel. En met een gat in het midden. Maar eigenlijk staat er met een mond in het midden. En in de vertaling geeft het hoofdgat in het midden. Maar het woord gat... is gewoon mond. En hoofd is gewoon hoofd. Dat wil zeggen, er staat een hoofd en een mond in het midden. Oftewel de mond aan het hoofd. Zo kun je kunt het op meerdere manieren vertalen. En wij begrijpen eruit. Als we het eenvoudig zijn. Ik ben eenvoudig, want ik weet helemaal niet hoe je kleding moet maken. Maar als je het eenvoudig doet, dan denk ik aan... Het is een mantel, een rok of zoiets. Dus het is rond. Neem je een rond kleed, maak je een gat in het midden. Daar steek je je hoofd door en dan ben je klaar. Dat droeg hij dus. Dat is de gedachte. Maar het leuke daarvan is dat het een complete, maar dan ook absoluut complete uitbeelding is van de hele schepping. Waarom kleedt men een gat in het midden? Want een gat in het midden is de hemel der hemelen. Net als het gat in het midden van die ronde bollen, die amethyst die hier altijd ligt, met die twee helften. Of, nee, dat is geen amethyst trouwens, maar amethysten hebben dat ook gewoonlijk. Maar de gedachte is, dit is hemelsblauw, want het is een uitbeelding van de hemel, dat ronde. En ik zei, ik kom er misschien op, omdat over dat ronde van de hemel gesproken wordt hier in vers 22. Tussen de hemelen. De buitenste rand, de zoom, dat zou dan de aarde moeten zijn. En daar vind je dan de belletjes en de granaatappelen hangen. Want dat spreekt inderdaad over de wijze waarop het koninkrijk openbaar wordt. Naar de aarde, de zoom van het kleed. Dat klopt dus precies. En in het midden zit een mond. Ja, gat. Dat is hetzelfde in Nederland ook, hè. Het woord mond heeft de betekenis van een opening. Een kanon heb ik gehoord, heeft een monding. Ik ben bij de artillerie geweest, dus dat vergeet ik nooit meer. Een kanon heeft een monding en daar praat hij ook mee. Als je even stil bent. Dank u. Precies op tijd. Dat was hem dus, daar praat hij dus mee. Daar komt dus... Ziet, ik heb een goede relatie gehouden met de artillerie. Maar, ja. Hoewel, wij waren bij die artillerie en bliezen daar op een toeter en daar zat de mond aan de andere kant. Dan moest je aan de mondstuk, aan het mond, de mond moest je erin blazen, de mondstuk. Hè? Dat heet zo omdat je mond er van stuk gaat, hebben ze mij verteld. Maar goed. Maar hoe dat ook zij, een mond is een opening waardoor eigenlijk geluid komt, is de gedachte. Dat hoort erbij. Het woord mond veronderstelt niet alleen een gat, maar een opening waardoor het leven komt. En waardoor dus het hoofd komt. En de gedachte dus is dat inderdaad in het midden, dan wel aan de bovenkant, want hoofd betekent ook bovenkant in het Hebreeuws, vanzelfsprekend. Heb je het weer, hè? Dat in het midden dan wel de bovenkant, maar dat is hetzelfde, dat daar de mond zit. En zo is het met de schepping, en zeker ook in onze dagen kennen wij dat beeld. Op het hoogste punt, uiterste verhoging, dat is hetzelfde als het middelste. Daar is de mond, want vandaar spreekt hij. Daar is hij de voorspraak, wordt dan ook vertaald, maar niettemin van daaruit komt dat woord. En het woord wat wij kennen spreekt ook daarover, over wat daar is. Over onzienlijke dingen, over het gat, voor mijn part. Er is dus niks. Maar er is wel wat, er komt het leven door namelijk. En vandaar dat het hoofd inderdaad aan de top zit, of in het midden. Ja, een treffende uitbeelding van de hele schepping, en zeker van onze tegenwoordige bedeling, zoals de situatie is. Maar goed, dat, daar hebben we het aan. Dat heb je nog niet gehoord? Het staat niet op het bandje, hè, broeder Voorhorst? Over de kleding van de hoge priester, daar staat het niet op, hè? Nee.
Ik zal het nakijken, wat uw vader ervan zegt.
Ik heb er geen flauw idee van. Ik weet het niet. Ik heb hem er niet. Ja? Ik heb hem er nooit over gehoord. Ik weet wel dat hij er wel over sprak, uiteraard. Maar ik heb het nooit gehoord. Wat wel bekend is, is dat er ook. Dat moet ik even verder vertellen dan. Dat er van die mond staat, dat er een boord. Die gat staat er dan, in de vertaling staat dat er een boord omheen zit. Zodat het gepantserd is, zodat het niet gescheurd kan worden. Waarna de hoge priester zijn klederen scheurde, staat er bij de tweede dood van de Heer Jezus. Toch scheurde ze. Maar dat komt omdat het oude hoge priesterschap van Aaron voorbij ging. En er zou een andere hoge priester komen. Het is hetzelfde als scheuren van het voorhangsel. Maar hij scheurde zijn klederen. Terwijl hij juist staat, er moest een versteviging als van een pantsier staat. Er moest er zijn, omdat het niet gescheurd kon worden. Maar het woord wat vertaald is met boord, dat is weer letterlijk lip. Dus er staat, er zit een mond in het midden, met een lip eromheen. Het is dus een mond met lippen. Zodat die gedachte van dat het woord er doorheen komt, die wordt daardoor uitermate bevestigd. En wat er gebeurt als het gescheurd wordt, dat is de leeuw van Simson, dus gepakt in de mond en open gescheurd. Dat wil zeggen, nou kan hij niet meer spreken. Maar toen bleek er in het midden toch een gat te zijn. En daar zat toch honing in, dus zo sprak hij dan toch. Nadat hij gestorven was. Maar dat doen alle gelovigen, dat weet u, hè. Dat staat weer ergens anders in de Bijbel. Dat staat in Hebreeën 11. Maar, en zo gaat het maar verder, hè. Het zijn geweldige dingen, want dat is echt de symboliek. Als je echt de betekenis te pakken hebt, fundamentele, dan kun je er een heleboel kanten mee op, ja. En als je slechts een toepassing hebt, dan werkt het alleen op een bepaald vers, leuk, aardig, maar dan kom je niet verder mee. Goed, daar laten we het bij, want het is inmiddels wel weer tijd, ja. Ja, hè? We zullen danken. Wij danken u, trouwe Vader, voor het voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan en daardoor bepaald mogen worden bij uzelf en bij de onzienlijke dingen. We danken u dat we in deze gedrukte lettertjes toch onze heiland mogen vinden. En dat we de inhoud van deze letters mogen zien. En inderdaad mogen komen tot kennis van die dingen die de Geest ons heeft willen openbaren. En die ook door dit woord tot ons zijn gekomen. Wij danken u, Vader, dat weliswaar deze letters vergaan, maar dat uw woord stand houdt tot in eeuwigheid. En dat we inderdaad door dat woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat we eeuwig leven hebben ontvangen door het eeuwig blijvende woord van God. Wij willen u dankzeggen, Vader, voor het voorrecht dat we zo bij elkaar mochten komen. En ook in deze geheimen, deze dingen die in ieder geval bedekt waren, mogen worden ingewijd. En mogen leren verstaan hoe u gesproken hebt over de zaligheid die aan ons geschied is. Ook reeds in deze oud-testamentische tijden. We danken u voor de grote rijkdom van het woord. En daarom ook voor de grote rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En op grond daarvan brengen we onszelf bij u. We willen ons onderwerpen aan u en uw woord. Wilt u met ons zijn, ons geleiden en onze harten en gedachten richten op u. Ze gevangen nemen, omdat ze onderworpen zouden zijn en blijven aan uw wil en uw weg. Amen. In Jesaja 40 zijn we nog steeds waar we, dacht ik, de vorige keer in vers 9 zijn blijven steken. Kan dat, geloof ik wel, hè? Ja. Mooi. In vers 9 stond: O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda: zie, hier is uw God. En we hebben al gezien wat het verband is tussen de voorgaande verzen en dit vers 9. Het verband is namelijk dat gesproken wordt over vlees, vanaf vers 5 in elk geval. En vlees is bazar, maar hetzelfde woord bazar wordt in vers 9 vertaald met verkondigster van goede boodschap. Tot tweemaal toe. Want de gedachte is dat vlees, alle vlees, dat wil zeggen in de brede betekenis van het woord, alle zinnelijke dingen, een boodschap vertegenwoordigen en dus een boodschap brengen, omdat namelijk de onzienlijke dingen zich uitdrukken in de zienlijke. Maar het vlees gaat voorbij, dat wil zeggen al die zienlijke dingen zijn vergankelijk, maar de boodschap zelf niet. Want de boodschap is inderdaad het woord onze Gods en dat bestaat in de eeuwigheid. En dat staat dan in het midden van dit gedeelte, namelijk in vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. En eerst stond er al: alle vlees is als gras. En daarna: het gras verdort en de bloem valt af. Dat wil zeggen, alle vlees verdwijnt, al die zienlijke dingen zijn vergankelijk. Maar de boodschap, het woord wat daarin uitgedrukt wordt, niet. Zodat het de bedoeling is dat dat woord inderdaad verkondigd wordt. En tegelijkertijd is dat ook de boodschap. De boodschap is namelijk dat alle zienlijke dingen verdwijnen, van vergankelijke aard zijn. Ze zijn verderfelijk, verwelkelijk en vergankelijk, volgens 1 Petrus 1. Maar volgens datzelfde 1 Petrus 1 zijn wij inderdaad wedergeboren door het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Want 1 Petrus 1, vers 25, citeert inderdaad deze uitspraken. Maar hier in vers 9 wordt Sion, dan wel Jeruzalem, aangeduid als vlees. Maar de vertalers hebben maar één vertaling kunnen kiezen natuurlijk en hebben gekozen verkondigster van goede boodschap. Want dat is inderdaad de betekenis van de term. Ook inderdaad. En ze hebben dus het woord vlees in de vertaling niet meer genoemd. En daarom zijn wij het kwijt. Maar daarom haal ik het natuurlijk even aan. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Oftewel, Sion, namelijk Jeruzalem, zal verhoogd worden. En het hangt natuurlijk samen met de openbaring van het koninkrijk. Israël zal verhoogd worden, Jeruzalem zal verhoogd worden door de Heer. Want dat wat laag is, uit vers 4, zal inderdaad hoog gemaakt worden. Vanaf die hoge positie wordt de boodschap gepredikt. Het is trouwens heel eenvoudig om dit te vergelijken met uitspraken in openbaring 7. En beter nog openbaring 14. Waar wij op de berg Sion vinden het lam, samen met de 144.000 en eigenlijk ook samen met de scharen die niemand tellen kan. De gedachte daar is dat inderdaad Sion die hoge berg is en op die berg Sion wordt afgebeeld degenen die deze goede boodschap, deze blijde boodschap verkondigen, namelijk het evangelie van het koninkrijk. Daar komt het op neer. Want dat is de boodschap die gepredikt wordt. De goede boodschap is overigens in het algemeen het nieuwe verbond. De blijde boodschap, de goede boodschap, is in het algemeen het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is meteen de basis waarop het koninkrijk gestalte zou krijgen. Zodat daar niet zoveel verschil tussen bestaat. Integendeel, die dingen hangen met elkaar samen. Dus de goede boodschap die verkondigd wordt, die wordt in de eerste plaats verkondigd natuurlijk door die ene die Israël is, namelijk Christus. Want hij is bazaar, hij is degene die vlees geworden is. Kortom, hij is het woord van God, maar dan ben ik weer in Johannes 1. Maar meer in de breedte is het natuurlijk Israël, precies zoals het hier staat, Sion, Jeruzalem. En zegt tot de steden van Juda, zie uw God. Of zie, hier is uw God. En die God, dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. En wel speciaal in zijn wederkomst, want daar wordt hierover gesproken, vers 10. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hier gaat het inderdaad om de wederkomst van Christus, dat weten wij wel, maar dat kon men in de dagen van Jesaja dus niet weten. Wij weten dat wel, ik zal u zo zeggen waarom. Vers 10 zegt dus, ziet, de Heere Heere, Adonai Jehovah, zal komen tegen de sterke. Nou is de vraag, wie is de sterke? Enkelvoud, het beest uiteraard. En zo ziet u, en ik verwees net, doe ik gewoon maar, à l'improviste heet dat in het Frans. Ik verwees net naar Openbaring 14. De eerste verse waar gesproken wordt over de berg Sion, waarop het lam gezien wordt en de 144.000. En dus krijg je dan een plaatje van de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Maar daarna voorafgaand in Openbaring 13, maar ook verderop in Openbaring 14, wordt inderdaad gesproken over het beest. De sterke is dat dus. Ongetwijfeld deze sterke hier uit Jesaja 40 vers 10. Zie, de Heere zal komen tegen de sterke. De sterke is dan het beest uit de zee in de eerste plaats. U weet wel, dat is de god Maüzim, de god der sterkten. Ik meen te weten dat het niet hetzelfde woord is. Hetzelfde woord sterk als wat hier gebruikt wordt. Maar een synoniem. Maar de aanduiding de sterke, in het Nederlands althans, voor deze figuur, is volkomen bijbels. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke. Het is ook leuk, wij weten allemaal, daar gaan we weer hoor, we weten allemaal dat dit slaat op de komst van de Messias, toch? Of niet? De komst van de Heere Jezus, toch? En er staat Adonai Jehovah, zodat je hiermee weer ziet dat inderdaad de Heere Jezus niemand anders is dan Jehovah. Dat heb ik gisteren ook gezegd, geloof ik, hè? Ja, ik ben het gauw vergeten hoor, maar ik dacht dat ik het gisteren ook gezegd heb, naar aanleiding van Jesaja 40 vers 4. Vers 3, bereid de weg des Heren, maar we weten allemaal dat die Heren, dat het de Heer Jezus is. Maar hier staat Jehovah. En zo is dat. Want Jezus is inderdaad Jehovah in menselijke gedaante. Vers 10 dan weer, ziet de Heren, Heren, Adonai Jehovah, de Heer Jehovah zou je eigenlijk moeten vertalen, zal komen, en hij komt inderdaad als Heer. Hij komt namelijk tegen de sterke, zal de tegenstander overwinnen. De sterke, die werd al eens een paar keer eerder genoemd trouwens in Jesaja, soms onder andere naam. De goddeloze bijvoorbeeld heette hij, geloof ik, in hoofdstuk 11, was het niet zo? Ja, vers 4 van Jesaja 11. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Oftewel, met de adem zijn er lippen, want dat is de roede zijns monds. Zijn woord dus. Met de adem zijn er lippen zal hij de goddeloze, enkelvoud, doden. En deze goddeloze is uiteraard weer gewoon het beest, net als de sterke hier in Jesaja 40 vers 10. Hij zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Dat wil zeggen dat hij zijn arm zal uitstrekken en daar met die arm de heidenen, de volkeren aan zich zal onderwerpen. De heerschappij is op zijn schouder en vanuit de schouder ontspringt de arm, dat weet u waarschijnlijk. Hè? En die arm die strekt zich uit, die reikt ver, is de gedachte. Het is ook trouwens leuk om te zien om te weten dat het woord arm in bijna alle talen iets te maken heeft met een leger, hè? Met macht die uitgaat. In het Nederlands geloof ik niet. Nou ja, sinds Napoleon wel natuurlijk, want dan spreken wij ook over een armee. Nou, niet hier in Wezep, maar in Den Haag wel, hè. Dat weet u waarschijnlijk, hè. En de, ja, dat kan, ja. Die reikt ver, hè. De huzaren, die hebben het ook over de armee, hè. Maar dat hebben ze van Napoleon overgehouden. Maar een armee, dat is een arm gewoon, ja. Een leger, het is hetzelfde woord. En vroeger had ik ooit een BSA, dat heette, dat was een motorfiets trouwens, maar dat heette een British Small Arms. Dat begreep je ook niet zo goed. Maar een arm is dan een wapen. Dat kwam dus uit een wapenfabriek, hè? Want een arm in het Engels, dat is inderdaad een wapen. En dat is ook in verband met het leger. Daar heb je Keurkoop ook trouwens, of weten die jongens? Anders gaat mijn bestelling weer mijn neus voorbij. Zo. Dus zijn arm zal heersen. Dat wil inderdaad zeggen dat hij zijn macht zal uitbreiden. Het uitbreiden van de arm is ook inderdaad het uitbreiden van de macht. In Daniel 11 bijvoorbeeld staat ook over de profetie over de beest. En er zullen armen uit hem ontstaan. Enzovoort. Dat betekent inderdaad dat legers zullen uittrekken. Ja, je moet een beetje weten van die woorden. Dan is het toch niet zo moeilijk, hè? Goed. Zijn arm zal heersen over de heidenen, zal dus verrijken. En dan staat er, ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is volgens zijn aangezicht. Het is in de eerste plaats duidelijk dat dat een herhaling is. Hè? Dus dat twee keer hetzelfde. Loon en arbeidsloon is uiteraard hetzelfde. En dat het bij hem is hetzelfde als dat het voor zijn aangezicht is. Want als het voor zijn aangezicht is, is het bij hem. En hieruit blijkt dat het gaat om de wederkomst van Christus, uitdrukkelijk. Want de vraag is namelijk, wat is zijn loon? Dat is ook weer zoiets, daar schijnt ook verschil van mening over te bestaan. Dat is nergens voor nodig, want je moet het alleen goed lezen. Er staat zijn loon, er staat niet mijn loon, of ons loon, of hun loon, maar er staat zijn loon. En zijn loon, daarvan wordt verder aangevuld zijn arbeidsloon. Dat wil zeggen, het is het loon op zijn arbeid. Niet het loon op mijn arbeid, of onze arbeid, of hun arbeid, of zoiets. Maar het zijne, dat wil zeggen, het is zijn loon. Het is het loon waarmee hij beloond wordt. Ja. Wij zingen tot de Heer komt en met hem het loon. Dan laten we het in het midden van wie het is. Gebruik niet een bezittelijk voornaamwoord, maar gewoon een lidwoord. Maar dat is niet helemaal eerlijk, hè? Het is inderdaad zijn loon, de beloning op zijn arbeid. De gedachte is heel eenvoudig deze, dat de arbeider die werkt voor zijn heer, zo heet dat, en het eerste resultaat van zijn arbeid is uiteraard zijn loon. Dat mag niet moeilijk zijn, hè? Want hij werkt weliswaar voor de baas. Maar van alles wat hij voor de baas verdient, zal de baas ook in de eerste plaats zijn salaris moeten betalen. Zodat het eerste vrucht van de arbeid van de arbeider is inderdaad zijn eigen loon. En alles wat het meer is dan zijn eigen loon, is uiteraard voor die baas, voor de heer. En dat is de gedachte, ook wanneer die arbeider, die dienstknecht, de Heer Jezus zelf is. En dat is hij uiteraard, maar we komen dat later nog wel tegen. Trouwens, ik blader maar even verder, ik denk dan zie ik het wel staan. En inderdaad, hier heb ik Jesaja 42 vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem geven, hij zal het recht den heiden voortbrengen. Maar hij heet hier inderdaad de knecht des Heren. En dat blijft zo tot in Jesaja 53 aan toe, waar wij, zoals bekend, de leidende knecht des Heren vinden. Daar heb ik nog wel het een en ander over te vertellen, te zijner tijd, dus dat komt nog wel. Maar in de eerste plaats gaat het erom dat die knecht des Heren is inderdaad de Heer Jezus. En als resultaat van zijn arbeid ontvangt hij loon, maar dat loon bestaat uiteraard uit de eerste vrucht van zijn arbeid. Waarna de vraag is, wat is nu de eerste vrucht van zijn arbeid? En dat kan dus niet anders zijn, dat is de gemeente. Ja, ja, daar staat het zelfs bij, hè. Daar ben je in Jesaja, wat is het, 62, hè? Ja, Jesaja 22 hoofdstukken verder, daar wordt nog een tipje van de sluier meer opgelicht. Vers 11 is dat. Waar staat, zie de Heere heeft doen horen, er is dus gepredikt, Maar het laatste win Jesaja 40 ook. De Heer heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zegt tot de dochter van Sion. Der dochter, dat wil zeggen tot de dochter. Zegt tot de dochter van Sion. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Weet u nog, Jesaja 40. Daar stond, zie, hier is uw God in vers 9. En dan vers 10, zie, de Heere Heere zal komen. En hier gaat het om precies dezelfde dingen. De woordkeuze is een klein beetje anders, maar niet eens veel. En er staat dus in Jesaja 62 vers 10. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. In de eerste plaats blijkt dat zijn heil een persoon is. Het is iemand. Dat kan heel goed natuurlijk. Zoals Simeon in de tijd de vertroosting Israëls in zijn armen hield. Maar het was niet de vertroosting, maar de trooster. En hier staat, zie uw heil komt, maar het was niet heil, maar de heiland. Maar dat kan natuurlijk, hè. Heel normaal taalgebruik. Zie uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. En nog een keer hetzelfde, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Waarna in het volgende vers, dat het natuurlijk een wat verborgen vers is, maar in het verborgen vers wordt verteld hoe het zit. Zij zullen hen noemen, het heilige volk, de verlosser des Heren, en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Nu staat het er een wat merkwaardig, maar dat komt natuurlijk omdat het hier gaat om een verborgenheid. Hè? En het vers verbergt dus iets in plaats van iets te openbaren. Maar aangezien wij de verborgenheid kennen, kunnen wij dus de verborgenheid in dit vers terugvinden. Zodat we hem kennen. En nou goed. Want er wordt over... Zij zullen hen noemen, dat is niet zo duidelijk. Maar als u het vers doorleest, zal in ieder geval blijken dat het over twee groepen gaat, dan wel twee volken. Waarbij die volken elkaar aanspreken. En als je dan achteraan het vers begint, dat helpt wel eens als je achteraan begint, hè. Als je achteraan begint, dan zie je het precies staan. Want er staat, gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Maar dat gaat uiteraard over Jeruzalem. Stond trouwens ook al in vers 4. Nou, vers 1 zegt dat het gaat om Jeruzalem. Vers 4 zegt, tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. Zal niet meer, tot Jeruzalem zal niet meer gezegd worden, de verlatene. En in vers 12 staat, gij zult genoemd worden de gezochte stad, de stad die niet verlaten is. Dat wordt dus gezegd tot Jeruzalem, of meer in het algemeen tot Israël, want dat is het eigenlijk hoor. Het wordt tot Israël gezegd door een andere groep mensen, door een volk. En aan het begin van het vers is het dus Israël dat spreekt tot dat andere volk en zegt, dat het is het heilige volk, de verlosten des Heren. Wel, dat andere volk waar tegen Israël spreekt, is uiteraard de gemeente. Bovendien is dat het verband met vers 11, want het arbeidsloon uit vers 11 is dus inderdaad dat heilige volk, oftewel de verlosten des Heren uit vers 12. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen als je het in Jesaja leest, maar in het licht van het Nieuwe Testament al helemaal niet natuurlijk. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze verklaring vanuit Jesaja zelf heel moeilijk te geven is. Maar ja, wij geven hem zo ook niet, maar geven hem ook vanuit het Nieuwe Testament. En dan blijkt het hier duidelijk genoeg te zijn. En als het niet duidelijk is, dan wordt het ook nooit duidelijk. Want er staat er domweg niet duidelijk. Als je het echt alleen maar verklaren wil uit Jesaja 62 en uit Jesaja 40, dan kom je er niet uit. Maar dat is ook niet de bedoeling.